Welkom bij deze aflevering van Achter de Muziek. Ik zit hier met Kevin Houben en ik ga Kevin even vragen naar zijn begin. Hoe is hij begonnen in de muziek en we hebben het over je werk als dirigent. Maar vooral ook even over Hoda, want we zijn hier in Goor. Want ik ben hier voor een andere podcast naartoe gekomen. En jij was hier in Nederland om een training te geven aan docenten, muziekdocenten. Dus daar vraag ik je ook nog even naar. En ik zou zeggen, kijk mee. Dit is Achter de Muziek, waar ik interviews doe met componisten, dirigenten en muzikanten. En waar ik informatie wil geven voor en aan de blaasmuziek. En vandaag heb ik Kevin Houben bij me. De podcast die wordt ook mede mogelijk gemaakt tegenwoordig door Siu Brass. Daar werk ik mee samen. Zo was ik laatst al in België om daar interviews te doen voor Siu Brass. Daar zijn we elkaar net misgelopen. Maar hier in Goor hebben we elkaar toch getroffen. Superleuk. Mijn eerste vraag, ga ik meteen mee in huis vallen. Waar is kleine Kevin voor het eerst in aanraking gekomen met muziek?
Ja, ik denk heel belangrijk is te weten dat ik uit Peer kom. Peer is een stad waar een hele goede muziekschool is en waar ook een heel goed orkest altijd geweest is en nog steeds. En daar was
er staat ook een hele goede dirigent voor tegenwoordig, geloof ik.
Ja, dat heb jij gezegd. Je hebt een heel rijke traditie. En ik weet nog als kind, ik heb een oudere zus die 4 jaar ouder is en die start aan de muziekschool. Mijn ouders zijn gewoon amateurmuzikant, hebben vroeger piano en slagwerk gespeeld, maar thuis werd er niet meer echt gemusiceerd. Maar mijn zus werd wel gestimuleerd om muziek te gaan doen. En ik weet vanaf het moment dat die had voor piano gekozen en ze reden een hele simpele buffet piano binnen. En ik weet nog dat ik dat ding zag en ik wilde daar gewoon op spelen en dingen. En ik, op de radio zocht ik die noten. En heel, heel, heel speels, kinderachtig. Maar ik had daar wel een hele grote aantrekking toe. Zo fel dat ik zo hard heb gezeurd bij mijn ouders dat ik ook pianoles zou krijgen. Dat kon nog niet, want ik was nog maar 4 of 5 jaar. En in die tijd was dat gewoon niet. Dus hebben ze een privéjuf voor mij gezocht. Dan ben ik toch zo speels met de piano beginnen. Ik kon dus eerder Do, Re, Mi, Fa, Sol op de piano spelen dan schrijven. Mijn naam schrijven, dat weet ik nog wel. Ja. En zo is die passie ontstaan. Ook altijd, zonder dat ik het wist, muziek zitten naspelen, tweede stemmen bij zoeken. Ik had dan een keyboardje gekregen toen ik 12 jaar was. Daar duwde ik dingen op, de waanzinnigste combinaties. En dat spel zei dan wat dat was. Zo heb ik akkoorden geleerd, ook zonder dat ik wist wat ik aan het doen was. En dan allemaal popnummertjes die ik leuk vond van ABBA, noem maar Elton John. Zo die rijke traditie van popsongs ben ik allemaal beginnen spelen met die akkoordjes. En zo weet ik ook nog dat Van der Roost kwam in Peer Spartacus doen. En toen was ik ondertussen al 16 en toen had ik echt zoiets van...
Toen speelde je gewoon ook al een blaasinstrument,
denk ik? Ja, toen speelde
ik
trompet. Ik ben ook met trompet begonnen op mijn 8e om in de muziekschool. En dan om bij het orkest te mogen, hè, want dat was ook al direct een ambitie. En ook vooral, ik wilde dat kostuum hebben. Ik wilde niet bij Taronier, ik wilde dat kostuum. Ik vond dat gewoon maf om dat te hebben. Maar goed, in ieder geval, Jan van der Roost komt op bezoek, Spartacus. En ik ging ook heel vaak fietsen toen en ik had dan altijd ideeën van muziek in mijn hoofd. En ik dacht, dat moet ik ook kunnen, dan ben ik zo eigenlijk stiekem muziek beginnen schrijven zonder dat ik door had dat ik aan het muziek schrijven was en dan ook nooit aan iemand laten zien. Pas toen ik afgestudeerd was op mijn trompet, heb ik in mijn laatste jaar voor mijn leraar een stuk geschreven voor 6 trompetten. Omdat hij altijd kwaad was dat we op de open deurdag niks deden. Ik dacht, hier, ik ga een schoonheid afsluiten. Dat was toen met Bert van Tien en Raf van Loveren. Dat zijn allemaal mijn collega's, mijn studiegenoten. En daar heb ik een ensemble mee gevormd. Dat zijn niet de mensen, dus dat klonk wel best. Dat was toen wel een revelatie. En daar zat Van der Roost in de zaal. En die kwam naar mij toe van, waar zit je compositie aan het volgen? Want daar zat zelfs een fugatus idee in en zo. Zat wel goed in elkaar met dubbelkorigheid en alles. Maar gewoon uit interesse en uit mijn gevoel geschreven. En toen heeft hij me eigenlijk gezegd van, dan moet je nu compositie gaan studeren. En zo ben ik uiteindelijk compositie gaan studeren.
Je had ook geen keus, het moest.
Ja, het zat ook wel echt in mij. Het was een heel grote interesse. Ik weet ook altijd, als er zo filmmuziek nieuw was, 7 Years in Tibet of alle John Williamsen, dan zocht ik die noten dan op de piano. Toen had je nog niet dat internet, eigenlijk een goede school. Hè? Want nu zoek je gewoon snel de partij en dat creatieve proces of je gehoortraining slaat je over. Want je hebt gewoon binnen 5 seconden 7 soorten pdf.
Ik kan ze nooit vinden, dus ik blijf ook maar op de piano gaan.
Ja, maar dat is veel beter. En zo ontwikkelt je ook je pianospel. Ja. Ik ben geen concertpianist, maar als ik mijn muziek aan het schrijven ben, kan ik het wel spelen in die periode. Als je mij nu vraagt, speel Lost Labyrinth, het koraal, moet ik weer terug gaan studeren. Maar in ieder geval, die link met die piano en die harmonie. Ik heb altijd een harmonisch gevoel gehad, toch ook wel. Ik weet, als ik dan die vierde trompet in de harmonie van Peer speelde, dan heb je in de middenstem heb je vaak zo die vertragingen, waardoor de muziek net zo dat speciaal karakter geeft. Dat vind ik eigenlijk nog altijd mooier dan de melodie of de baslijn. Het geheim zit in de harmonie. Geloof ik heel sterk in.
Ja. En nu ben je dirigent, want we hadden het net al over die dirigent die bij Peer er nu voor staat. En dan ben jij natuurlijk. Ja. En wanneer ben je gaan dirigeren?
Eigenlijk vrij vlug al. Begin dat ik in de 20 was. Ook omdat ik uit die orkesttraditie van Peer kom. En ik weet dat ik een collega van mij, die in dezelfde trompetklas zat, 2 jaar ouder als mij, en die kon een repetitie met zijn fanfare niet doen. Ik had dat nog nooit gedaan, maar ik dacht, weet je, ik ga wel eens kijken, ik ken genoeg muziek, ik zal mijn plan wat trekken. En op die eerste repetitie weet ik nog dat met mij echt iets deed. Ik vond dat zo fijn om met hun mee te werken, hoe je zo'n stuk beter kon laten klinken. Hoe jij een impact hebt op die mensen, hoe je die ook een fijne avond kunt bezorgen, die toch genoeg inhoud heeft ook. Het is niet alleen maar lachen en weet ik wat, maar zo die combinatie met ervoor willen gaan en ook iets samen bereiken. En dan is hij toevallig ook gestopt met die vereniging en was daar direct gewoon al beklonken dat ik daar de opvolger werd. En ik weet nog dat ik dan terug in mijn kot was in Leuven en zo. Ik ben, godverdikke, ik ben dirigent. En dat was de fanfare van Neri Labbeek. En ik was er zo fier op. En nu nog, en ik blijf het zeggen, die lagere afdelingen, daar zit het goud. Daar kun je even leuke, knappe dingen mee doen. Niet iedereen moet ook zo die graad 6 willen dirigeren of Brassband Willebroek of weet ik wat. Het plezier zit daaronder ook. En ook de projecten waar je daarmee kunt doen of het samen beleven van die muziek. Die muziek is, en dat proces gaat allemaal een beetje trager, maar de essentie van wat werken is met een orkest is juist hetzelfde. En dat vind ik heel uniek aan het dirigeren. En daar probeer ik ook nog altijd zelf in te groeien. Om
groeien, hoe doe je dat?
Ja, verbinding met jezelf blijven behouden met wat wil ik eigenlijk bereiken overal en wat kan dat in combinatie met de mensen die ik voor mij heb in een win-win systeem en niet vanuit macht en ik wil het zo, als je niet goed genoeg zit, dan gaat je maar. Dat is ook een visie, sta ik minder achter, maar zo, hoe haalt je het beste uit die mensen en ook voor jezelf? En dat is iets wat zich kan versterken bij elkaar. En ik zeg er ook altijd bij, ook nu met Peer, we hebben het Europees mogen spelen, die weg ernaartoe, die is belangrijker dan dat één moment dat je door die jury die daar op dat moment ingehuurd wordt om op zondagochtend om 9:30 I Shall Love Body en Plichtwijk van Cosmicky en Man Where Angels Fly te knallen om 9:30 's morgens in een hele moeilijke droge zaal. Dat is maar een momentopname, maar heel die weg daar naartoe, en daar steek ik mijn hand voor het vuur, mocht je aan alle orkestleden vragen. Dat was heel goed voorbereid, verstandig gepland, genoeg, ook niet te veel voorbereidingsconcerten. Ivan Meilemans is gekomen, Norbert Nozy is gekomen. Genoeg variatie, ik zelf ook genoeg geleerd. Altijd goed voorbereid, een heel duidelijke visie over wat we gaan doen. En dan kan dat alleen maar meevallen. En we zijn de tweede geworden en ik was de enigste, denk ik, die zo ontgoocheld was. Omdat eerst wil je niet het laatste worden en dan merk je dat je wel heel hoog gaat eindigen. Ja. En het was ook een wauwgevoel op podium waar het om draait. Mensen met tranen in de ogen, in de zaal, gevoeld die spanning hangen. Ja, dat zijn een ultieme. Ik heb nu pas een boek gelezen van Luc Swinne, die noemt dat glimmermomenten.
Glimmermomenten?
Glimmermomenten, ja. Je hebt triggers. Dat is waarbij je in je slechte energie komt, ja. Hè, waarbij je gefrustreerd of nerveus of boos of stress krijgt. En je hebt glimmers, waarbij je eigenlijk geniet. En dat kan naar de natuur kijken zijn, wandelen in een bos, mm-hmm. of die muziekbelevingen, ja. Hè, emergentie. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Dat is een soort van, dat jij eigenlijk groter wordt dan je eigen. Dat jij deelneemt aan iets wat groter is dan jezelf. Dus dat zijn die groepsbelevingen. Ja. Dat is heel fel. Dat is, ik weet, je gaat ook al gemerkt dat het zo precies dat het publiek één is met u en het orkest één met u. Jij zit daar ergens tussen in de wereld en uw tijdsbesef is weg. Ja. Dat zijn de dingen waarvoor ik wil leven, die ja. unieke ervaring. En eentje daarvan was bijvoorbeeld ook met het jeugdorkest toen we het WMC wonnen, in de laagste afdeling nogmaals. Met Lake of the Moon was nu toevallig mijn eigen stuk, maar dat, als ik daar nu aan terug, dan krijg ik het nog koud gewoon. Ja. Dat zijn unieke belevingen die niemand u nog kan afpakken en waar ze zo sterk is en waar muziek, waar je die eenheid voelt en die drive. En als ik daar nu nog mannetjes die zelfs misschien geen muziek meer spelen, die weten dat moment nog wat we gespeeld hebben en hoe dat voelde. Ja. En dan heb je iets bereikt.
Ja, zeker. En die glimmermomenten voor elkaar krijgen, hoe stuur je daarop aan? Heb je daar middelen voor dat je weet hoe je dat gaat doen? Of gebeurt dat altijd? Is dat iets magisch? Of kun je daar wel op sturen, zeg maar?
Dat is gestuurde magie. Het moment zelf kun je niet sturen. Dat die emergentie ontstaat en dat alles samenvalt, dat kun je... Je kunt alleen maar zo goed mogelijk voorbereid zijn. Maar precies. Ik weet wel dat die... En toen ik 39 was, ik ben nu 46, ben ik zo half richting overwerkt en ook plezier een beetje kwijt. En volledig alles erover. En je wilt alles ook tegelijk doen en dat gaat niet meer. En dan ben ik gaan zoeken en daardoor is ook die HODA-coaching ontstaan. Dus Katlijn Dane, mijn collega, zit ook op Althobo in het orkest in Peer. En die zag mij soms ook echt vechten met dat orkest. Zo, die passie is er, die gedrevenheid, maar zo, ja, dat is niet gemakkelijk voor zo'n grote groep. En nogmaals, ik heb het geluk gehad om zo bij een Van der Roost te mogen studeren, die ook bezig was met dat groeps en werken. En ik kon daar ook naar bellen van, ja Jan, vorige week had ik een super repetitie. Ik doe deze week exact hetzelfde en ik krijg ze niet meer mee. Dat hangt gewoon in de lucht, zei hij dan, niet van wakker liggen. Hup. En dan ben ik echt gaan zoeken van, hoe doe je dat nu juist? En daar zit die HODA-coaching in. Dat gaat eigenlijk, dat heet persoonlijk leiderschap voor dirigenten is het ontstaan, maar nu ook al docenten en zelfs eigenlijk bij bedrijven kun je het ook gaan doen, omdat het intrinsiek gaat naar hoe kom ik eigenlijk het beste in mijn eigen kracht. En die voorbereidingen lopen zo goed, omdat ik zelf aan mijn eigen werk en ik die rust voor mezelf probeer te behouden. En natuurlijk is dat spannend en je moet dat allemaal niet persoonlijk nemen, zeggen ze, maar daar staat wel Koninklijke Harmonie van Peer onder leiding van uw naam. Hou het maar eens niet persoonlijk dan. Ja, ja. Dat is niet te doen. Maar om daarmee om te gaan. En hoe meer je in je rust komt en in je zelfvertrouwen en al je eigen triggers leert kennen, hoe meer jij die rust gaat kunnen teruggeven aan het orkest en ook hun vertrouwen geven. Ja. En zo wordt dat eigenlijk een wij-verhaal. En als je in het wij-verhaal zit, wordt uw last niet meer zo zwaar. En dan gaan zij u helpen als jij het moeilijk hebt en jij helpt hun als zij het moeilijk hebben. En zo houdt zich dat eigenlijk recht.
Ja.
Het is heel moeilijk uit te leggen, maar het zijn heel veel aparte processen, maar heel veel begint bij jezelf. Eigenlijk alles.
Je hebt zelf al even het bruggetje gemaakt naar HODA. Ja. Heel goed, hoef ik dat niet meer te doen. Maar je zegt, je moet bij jezelf die triggers leren herkennen. Daar trigger ik even van. Misschien ook wel of glimmer. Dat ligt eraan of ik er nu positief of negatief op reageer natuurlijk. Uh-huh. Maar hoe ga je dat herkennen? En hoe leer je daarmee omgaan?
Ja, dat gaat eigenlijk al naar de psychologie. En ik heb ook een goede jeugd gehad en alle kansen en weet ik wat. Maar iedereen heeft altijd bepaalde trauma's of vecht met onzekerheden of vecht met ik wil gezien worden, ik wil gerespecteerd worden. Dat zijn dingen die jij eigenlijk bij je eigen opstapelt, die je eigenheid worden. En een trigger is als iemand meestal per ongeluk net zo een heel moeilijk gevoel van u raakt. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ik wil gerespecteerd worden. Of ik werk keihard aan mijn directiedingen, zo duidelijk mogelijk, allemaal goed gestudeerd. Ik ben voorbereid, dit en dat. En iemand zegt, hoe jij dat daar dirigeert, ik snap er niks van. Dat kan bij mij dan een trigger zijn ja. van, ik heb dat wel.
Dat wordt nou heel herkenbaar.
Ja, voilà. En dan word je onmiddellijk boos en ja. gefrustreerd. Ja. En dat mag er zijn. Maar je mocht dat niet op die ene meneer of mevrouw gaan spiegelen. Want die weet niet dat dat uw trigger was. Dus wat ik nu probeer, als zoiets komt, en zo heb je verschillende triggers die je moet gaan ontdekken, en dan is dat direct een alarmbel. Wow, daar komt hier hard binnen en dat is niet fijn. En dat mag ook. Maar dan weet ik al, en die 4 seconden dat je al dat aan het beseffen bent, zijn al genoeg om niet direct te reageren.
Ja. Want klinkt wat... heel stoïcijns, volgens die filosofie.
Tuurlijk, ja.
Waar je dus ook... Epicurus, precies.
Ja, natuurlijk. En Marcus Aurelius lees ik ook. Dat is ook zo'n typisch voorbeeld van stoïcijns. Maar... En dat gaat dus, alles gaat over hoe jij dingen verwerkt en hoe jij reageert op bepaalde dingen. Want iedereen, en ik in die voorbeelden van Hoda Coaching, komt ook een fragment dat je Claudio Abbado ziet, toch een van de topdingen. Ja. En die heeft een discussie met een paukenist. En die paukenist draait zijn blad om en zegt, maestro, forte. En Abbado vraagt om het iets zachter. Zo banaal en zo simpel zijn het maar soms dingen.
Ja.
Maar dan denk ik, als zo'n grote Abbado al soms 7 keren beleefd moet blijven vragen om toch een beetje zachter te spelen in deze akoestiek met dit orkest op dit moment, want dat is altijd anders. Dan denk ik, als ik in zo'n situatie kom, wie ben ik dan dat ik dat ook regelmatig aan de hand heb? Dus zelf relativeren en vooral weten hoe je met die dingen omgaat. En dan ook dat gevoel wel er laten zijn. Want er zijn heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar ik moet daar boven staan. Ik mag niet boos zijn en ik moet altijd blij zijn. Dat is dus niemand, dan stapelt je eigen op en ooit gaat je ontploffen. En die ontploffing wil je niet meemaken. Maar als jij dat al de hele tijd merkt en gewoon dat er laat zijn en dan weer opmerkt... Nou, zelfs tijdens de repetitie hebben wij bepaalde oefeningen dat je bij je gevoel blijft, dat jij aan het werken bent, maar dat je niet alleen maar op de ander gefocust bent. Dus dat is wat we normaal doen. Als je niet bewust dirigeert of werkt of spreekt voor een groep, maar je gaat ook af en toe eens voelen zo van... Oh, hey, ik ben eigenlijk best rustig. Mijn ademhaling is laag. Of minder. Amai, ik ben onrustig. Ik adem heel snel. Oh, ik moet terug wat meer uitblazen. Hè. Bijvoorbeeld meer uitblazen is dat je inademt. Vertraagt je hartslag. Ja. Die dingen bestaan allemaal. Dat is helemaal niks speciaals. Maar zo die bewustwording. En meer naar je gevoel. En soms is dat moeilijk. En wij zitten ook altijd in piekmomenten, in stressmomenten, met veel volk voor u, om dat voor zo'n grote groep te doen. Ik laat ook een filmpje zien dan. Daar kom ik op. Ik mag voor Tomorrowland, vorige editie, het orkest dirigeren. Staat een 8000 man achter u. Overal camera's. Dat is nu al 2,5 miljoen bekeken. Die dingen, je weet. En dan ziet je mij die ademhalingsoefening doen, net voordat het begint. Dat is gewoon spannend. En ik geef dat ook toe. Dat is spannend. Dat is even afzien. En soms denk ik ook, wat ben je nu weer aan het doen? Maar ik zie het dan meer van, ik wil dat ook graag doen. Ik wil gezien worden. Ik wil dat ook delen. Ik vind het ook leuk om te doen. En ik leer er iets bij. Ja. En die leermomenten, daar draait het om. En dat is wat u de hele tijd doet groeien. En waardoor jij, en ook, ik maak ook nog altijd fouten en nog altijd dingen, maar ik ga daar niet meer zo zwaar mijn eigen bij neerschieten. Ja, want je hebt ook bij het boeddhisme ook, de eerste regel is, er is lijden. Punt. Ja. Dat is gewoon. Iedereen heeft, elk huisje heeft zijn kruisje, al die dingen. Dat is er gewoon. Dus als wij dan zo gaan denken, joh, maar voor u is het wel makkelijk. Je hebt hier een podcast, jij moet niks doen, jij krijgt alles vanzelf. Als dat mijn idee is over u, klopt ook niet. Je hebt ook uw momenten. Dat heeft iedereen. Maar dat al gewoon bewust worden. En de tweede is dat je eigenlijk meestal nog eens een extra pijl op jezelf schiet. Dus er gaat iets mis of je komt in een stresssituatie. En als tweede gaat je ook nog eens jezelf neerhalen van, ja, maar ik ben niet goed genoeg en ik kan dat niet. Ik ga weer dit en die kan dat beter en die is beter gekleed als mij en die kan vlotter spreken en die komt frisser over. En dat zijn allemaal dingen waardoor je eigenlijk je alleen maar slecht voelt. En dan derde is dat je dat eigenlijk gaat analyseren en gaat rationaliseren van, ja, maar eigenlijk dit en dit. En ik wil dat doen, want ik wil groeien en dat is mijn passie. En dat hoort er nu eenmaal bij. Ik zit vaak in de auto dat ik denk van, oh jee. Wat gaat dat nu weer zijn? Wat ga ik nu weer doen? Maar dan weet ik ook gewoon, dit is wat ik graag doe. En dat hoort er dan soms bij. En dat is soms spannend.
Ja, nou, dat klinkt super interessant. En ik denk ook, als ik het zo hoor, dan moet ik de training ook maar een keer volgen.
En, heel gezellig.
Maar ik denk ook heel veel dirigenten. Want we zijn natuurlijk allemaal bezig met onze passie. En jezelf daarin een beetje erkennen en rustig met jezelf omgaan is voor elke dirigent denk ik wel heel wenselijk.
Ja, en lastiger als dat we denken. Ja. En ook, je komt meestal in stresssituaties. En om dan die rust te gaan vinden. Maar ja, ik pas het nu al 7 jaar toe en blijft een proces. En de ene, ik zit ook in periodes dat het precies dat ik er ook niks meer van kan. Maar dan weet ik ook dat wel weer terug gaat komen. En dan is het meestal dat ik te moe ben. Dan moet ik meer rusten.
Ja, dat is ook heel belangrijk om te herkennen.
Ja. Maar meestal, en maar gaan, en je hebt pijn, een dafalgan of een weet ik wat, paracetamol en hup, de volgende dingen. Maar ja, die rust ook gaan zoeken en weten wat u rust brengt en wat niet.
Ja. Nou weet ik dat jij om 2:30 weer verder gaat met de training. Mm-hmm. En we hebben nog een paar minuutjes, dus dan wil ik je even de kans geven van waar kunnen mensen jou vinden en eventueel de coaching, waar kunnen mensen naartoe?
Ja, op mijn website is er ook een, dus op kevinhouben.com of .be, sorry, kevinhouben.be of houbeneditions.com, zo is het. Daar staat ook een Hoda-moment. Maar je kunt ook ons volgen op Facebook, Instagram, is Hoda Coachings, niet Hoda Coaching, want dat bestaat ook, maar het is Hoda Coachings. We hebben een geel symbool met Hoda erin. En dat is samen met mijn collega Katlijn en we maken regelmatig reclame, want we doen ook 2 daags in België, 2 daags in Nederland en worden nu vaak ingehuurd in bedrijven of in scholen om ons verhaal te mogen doen. En er komen altijd super heel mooie dingen los bij docenten die alleen eens gewoon de mogelijkheid hebben om hun verhaal te doen aan elkaar. En hoe gaat je om met die leerling die dit en dat en dat en die krijgt niet stil en die... Gewoon al zien, bijvoorbeeld, er zijn er 8 die super meedoen en we focussen ons altijd op die 2 die precies heel de klas op stelten zitten. Ja. Maar kijk ook eens naar al die dingen die goed gaan. Vanuit die benadering die je uit een positieve manier meebrengt. Maar dat is een beetje de ding. Maar je kunt ons zeker volgen en het zou heel leuk zijn mocht je, of dat we zelf eens iets op poten kunnen zetten.
Superleuk.
Want er is echt heel veel vraag naar en het is super interessant om mee bezig te zijn.
En dan ga ik nog één hele korte laatste vraag stellen. Kun je in 1 zin de allerbelangrijkste tip voor dirigenten geven? Waar ze moeten
authentiek
denken?
Zijn en niet dwingend. Authentiek zijn en niet dwingende energie sturen.
Mooi, heel erg bedankt Kevin. Leuk dat je dit even wou doen.
Graag gedaan.